vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is de Voice of Indonesia met de nieuws. Indonesië biedt samenwerking aan in de bandenindustrie aan China. Minister richt zich op Indonesië om in 2021 290 miljoen vaccin te ontvangen. Dit is nieuws compleet. Indonesië als een van de grootste rubberproducenten ter wereld biedt China mogelijkheden voor samenwerking in de bandenindustrie. De Indonesische ambassadeur in China, Jauri Oratmangun, liet antara donderdag weten dat we allen door de samenwerking op verschillende gebieden te vergroten. De betekenis kunnen begrijpen van een alomvattend strategische partnerschap tussen Indonesië en China in de toekomst. De ambassadeur is van mening dat de bilaterale economische samenwerking tussen Indonesië en China, vooral op het gebied van handel, investeringen en toerisme, een solide basis heeft. De voormalige Indonesische ambassadeur in Rusland bevestigde dat Indonesië als de werelds belangrijkste rubberproducent ook grote mogelijkheden biedt voor samenwerking met China in de bandenindustrie. In 2019 was Indonesië de op een grootste exporteur van natuurlijk rubber ter wereld met exportwaarde van $3,9 miljard, wat 29,8% bedroeg aan de waarde van de wereldwijde export van rubber. Eerder hield de China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT, van de provincie Shandong in samenwerking met de China ASEAN Business Association, CABA, een internationaal autobanden en accessoire en tentoonstelling in Dongying City in de provincie Shandong in het oosten van China. De expo bevatte ook een virtuele zakelijke forum bijeenkomst die werd bijgewoond door 200 deelnemers uit de branche. Corinne Rein, de minister van Economische Zaken, Airlangga Hartarto, heeft als doel gesteld dat Indonesië 290 miljoen COVID-19 vaccin ontvangt in 2021, waarvan 30 miljoen voor dit jaar. Hij verklaarde donderdag in Jakarta dat de regering verschillende activiteiten heeft ondernomen om vaccin te verkrijgen. Dit is ook het resultaat van de diplomatie van de minister van Buitenlandse Zaken, waaronder Sinovac 30 miljoen vaccin in een vroeg stadium en 290 miljoen voor volgende jaar voorbereiden. Minister Airlangga gelooft dat het doel zal worden bereikt via 10 bronnen, waaronder Sinovac G42. Wuhan Institute Biological Product, Sinopharm, AstraZeneca, Gavi, CEPI en CanSino Biological Incorporation, Beijing Institute of Technology, BioNTech, Fosun Pharma, Pfizer, Moderna, National Institute of Allergy and Infection Disease, Arcturus Therapeutics, Duke News, Janssen, Korea en Red and Wild Vaccines zullen ook de realisatie van het doelwit vergemakkelijken. Aan de andere kant benadrukte hij dat als rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van het vaccinproductieproces uit verschillende bronnen, er naar schatting al in het eerste kwartaal van volgende jaar 30 miljoen nieuwe vaccins zullen worden verkregen. De minister denkt dat de pandemie tot volgend jaar zal voortduren, vergezeld van tegenmaatregelen zowel door de productie van vaccins als door medicijnen. Radio Republiek Indonesia, RRI, gaat zijn 75ste jaar in. Het bestaan van RRI is verbeterd door technologische ontwikkeling. Maar de reis van radio-uitzending in Indonesië gaat niet alleen over het RRI-verhaal. Hoewel Indonesië onafhankelijk was geworden, leverden de Nederlanders nog steeds verschillende inspanningen, waaronder tijdens militaire agressie 2 in 1948. De Nederlanders keerden Indonesië terug om laster te verspreiden en zeiden dat Indonesië aan het opheffen was en de RRI werd overgenomen door de Nederlanders. Toen alle communicatiemiddelen waren afgesneden, was er één communicatiezender in Benar Meriah Aceh die de bom overleefde, namelijk Radio Rimba Raya of RRR. Dankzij de zender die de bom heeft overleefd, is Radio Rimba Raya nog steeds actief en spreekt de aanwezigheid van Indonesië uit via de verbinding radio. Mohammad Rohanuddin, directeur van het Public Broadcasting Institute Radio Republiek Indonesië, zei: dus wat Radio Rimba Raya gebruikt is PHB Radio via zijn spraakmodus om Indonesische berichten te verzenden. RRR werd van 23 augustus tot 2 november 1949 over de hele wereld uitgezonden. Deze uitzending vormde de basis voor het houden van de Ronde Tafelconferentie in Den Haag, Nederland, en verklaarde dat Indonesië soeverein was. De RRR werd ook de voorloper van RRI's overzeese uitzendingen sinds 30 december 1948, en van de voormalige RRI-antennes van het Indonesische leger van de ex-Gajah Divisie is nog steeds te vinden in het midden van het Rimba Raya bos, het district Timang Gajah Aceh of 280 km ten zuidoosten van Banda Aceh. In het verleden werd deze radio over de hele wereld uitgezonden in drie talen, namelijk Urdu, Engels en Indonesisch. De RRR was een redder voor Indonesië omdat het met succes de verklaring ontkende dat Indonesisch zich had overgegeven aan Nederland, die werd uitgezonden door Radio Hilversum van de Nederlanders. Het Europees Parlement neemt verder afstand van voormalige mensenrechten-icoon en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. De Myanmarese regeringsleider won in 1990 de Mensenrechtenprijs van het parlement, maar mag niet meer deelnemen aan het netwerk van Sakharovs prijswinnaar. Een flink aantal Europese Unie parlementairs vroeg 2 jaar geleden al om de onderscheiding in te trekken. Aung San verdiende die in 1990 met haar jarenlange vreedzame oppositie tegen de junta in Myanmar. Maar sinds de omwentelings in het land haar in het hart van de macht bracht, klinkt de kritiek luider en luider. Aung San zou niet doen om de wandelen tegen de Rohingya-minderheid te stoppen. Het parlement neemt Aung San de Sakharovprijs niet af, omdat haar verdiensten uit het verleden nog altijd overeenstaan. Maar ze mag in het vervolg niet meer samen optreden met de andere laureaten die ze als de Sakharovprijsgemeenschap met Europarlementariërs sterk maken voor de mensenrechten. Dus laatst, dat was nieuws van vandaag.
Commentaar met de titel De handhaving van neutraliteit van het burgerlijk apparaat van de staat bij regionale hoofdverkiezingen van 2020. Een van de meest cruciale kwesties bij het houden van regionale hoofdverkiezingen, die op 9 december 2020 gelijktijdig in 270 regio's zal worden gehouden, is hoe de neutraliteit van staatsambtenaren te behouden. De sleutel tot het succes van het gelijktijdig houden van de pilkada of de regionale verkiezingen 2020 hangt niet alleen af van de participatie van de gemeenschap, maar ook van de neutraliteit van de staatsambtenaren. De verplichting van staatsambtenaren om neutraal te zijn is geregeld in het wet nummer 5 van 2014, artikel 70. Eerste lid van de wet bepaalt dat staatsambtenaren die betrokken zijn bij de campagne voor een paar kandidaten kunnen worden veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Op basis van gegevens van de staatsambtenarencommissie waren er tot augustus 2020 499 meldingen van vermeende staatsambtenaren niet-neutraliteit. Verder opgespoord bleken maar liefst 389 staatsambtenaren de neutraliteit te hebben geschonden. De soorten neutraliteitsschendingen die door staatsambtenaren worden gepleegd, zijn het bieden van ondersteuning aan potentiële kandidaten op sociale media of massamedia, het deelnemen aan het socialiseren van potentiële kandidaten door middel van campagne rekwisselen, het bijwonen van activiteiten die potentiële kandidaten ten goede komen, zichzelf verklaren als potentiële regionale hoofdkandidaten, het publiek uitnodigen of intimideren, steun voor een van de kandidaten. De neutraliteit van staatsambtenaren is erg belangrijk om blokkades en belangenconflicten te vermijden en om de bureaucratie als lijn van nationale eenheid binnen het kader van de eenheidsstaat van de Republiek Indonesië te garanderen. De neutraliteit moet dus worden gehandhaafd en gecontroleerd, zodat de verkiezingsbijeenkomst van het regionale hof eerlijk en rechtvaardig kan verlopen tussen kandidaten die mag hebben en kandidaten die geen machtsverhoudingen hebben binnen de overheidsbureaucratie. Om de neutraliteit van de staatsambtenaren te behouden, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Rijksambtenarenbureau, de Rijkscommissie voor Rijksambtenaren en de Algemene Verkiezingstoezichthouder een gezamenlijk besluit opgesteld over richtlijnen voor het toezicht op de neutraliteit van staatsambtenaren bij de uitvoering, gelijktijdige regionale verkiezingen in 2020. De ondertekening van het neutraliteitsdecreet vond plaats op 10 september 2020 op het ministerie van Administratieve Hervorming en Bureaucratisch Hervormingsgebouw, Jakarta. De bepaling van de SKB dient als richtlijn voor overheidsinstanties bij het handhaven van de neutraliteit van het burgerlijk apparaat, met name bij de uitvoering van gelijktijdige regionale verkiezingen van 2020. Bovendien, om synergie op te bouwen, de effectiviteit en efficiëntie te vergroten bij toezicht op neutraliteit van civiele apparaat van de staat en om rechtszekerheid te creëren voor het omgaan met schendingen van het beginsel van neutraliteit van het civiele apparaat. Natuurlijk hoopt men dat geval tot een minimum kunnen worden teruggedrongen in de regionale hoofdverkiezingen fase 2020, dankzij de synergetische supervisie-samenwerking tussen het ministerie van Administratieve Hervorming en Bureaucratische Hervorming, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Rijksambtenarenbureau, het Staatscommissie voor Ambtenarenzaken en de Algemene Verkiezingstoezichthouder. Dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met de gebeurtenis van 11 september 1945, de oprichting van Radio Republiek Indonesië. Op 10 september 1945 verzamelden een aantal radioleiders uit verschillende regio's zich in Jakarta, waaronder Maladi en Yusuf Ronodipuro, om een nationale uitzendradio te vormen. Eerder waren lokale radio's in verschillende steden die werden uitgevoerd onder leiding en toezicht van de Japanse koloniale overheid. Omdat Indonesië net onafhankelijk is geworden, heeft dit land een uitzendradio nodig die de Indonesische belangen kan uitstralen, zowel voor de mensen in Indonesië zelf als voor de internationale gemeenschap. Daarom plaatste RRI zich aan het begin van zijn geboorte als Radio Perjuangan, of in het Nederlands de Radio voor de Strijd. Op 11 september 1945, 's nachts, werd uiteindelijk Radio Republiek Indonesië officieel opgericht op een delegatiebijeenkomst in het huis van Adang Kader Usman, geleid door Dr. Abdulrahman Saleh. We gaan verder met de gebeurtenis van 11 september 1973, de militaire staatsgreep in Chili. Aan het begin van 1973 was er een economische crisis en hyperinflatie in Chili die 600% tot 800% bereikte. Als gevolg van de economische crisis heerste er wantrouwen bij de bevolking tegenover de regering van president Salvador Allende. Als gevolg van deze ontevredenheid was er een militaire staatsgreep onder generaal Augusto Pinochet op 11 september 1973 en slaagde erin om de regering van president Allende over te werpen. De val van de burgerregering gaf de militaire junta de leiding over de regering van Chili. Maar de leiding van de militaire junta bleek een gewelddadig en repressief regime te zijn voor legeren die zich verzetten. Duizenden mensen werden vermist en vermoord omdat ze zich verzetten tegen de regering van de militaire junta. We beëindigen met de gebeurtenis van 11 september 2001, de tragedie van de vernietiging van de toren van de World Trade Center in New York. De aanval van 11 september 2001 was een reeks aanvallen in de vorm van 4 zelfmoordaanslagen die waren georganiseerd tegen verschillende doelen in New York City en Washington DC. 19 kapers van islamistische militante groeperingen kaapten de 4 jets waarmee ze onderweg waren. De kapers stortten per ongeluk 2 vliegtuigen in de Twin Towers van het World Trade Center in New York City en de 2 torens stortten binnen 2 uur in. De kapers stortten ook het 3e vliegtuig neer in het Pentagon in Arlington, Virginia. Terwijl het 4e vliegtuig het doel niet kon raken in Washington DC, crashte dit vliegtuig in het veld nabij Shanksville, Pennsylvania. Volgens het rapport van het onderzoeksteam van het 9-11 werden ongeveer 3000 mensen gedood tijdens deze aanval. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis in Jakarta.
Ku tetap matanya, bayang membekas terus mengganggu. Kini dia buatku bertanya, mungkinkah dia yang selalu ku tunggu? Ingin ku hentikan waktu, menikmati indah senyumnya yang selalu mampu buatku. Tak berkutik dan ku dekatnya. Oh, cinta hadir tak sengaja. Walau kadang hanya asmara. atau hanya di mabuk asmara. Ku harap perasaan ini cinta, karena lelah bermain asmara.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
Jakarta biedt 5 investeringsprojecten aan Singaporese investeerders. Jakarta biedt 5 investeringsprojecten aan Singaporese investeerders in de 5e reeks van het webinar Road to Indonesia Investment Day 2020. Het webinar werd gehouden door de Indonesische ambassade in Singapore met Bank Indonesia en de Investment Coordinating Board in Singapore of IIPC op dinsdag 8 september. Van de 5 projecten die DKI Jakarta aanbiedt, zijn er 4 gepresenteerd in het webinar, namelijk de Jakarta MRT, Jakarta LRT, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung en Transit Oriented Development projecten. Na het webinar werden 8 one-on-one meeting sessies opgenomen, waaraan werd deelgenomen door investeerders die geïnteresseerd zijn in de projecteigenaar om meer gedetailleerde informatie te krijgen. Het is te hopen dat de one-on-one meeting sessie de interesse van Singaporese investeerders die in de provincie DKI Jakarta gaan investeren verder zal vergroten. Deze online activiteit werd bijgewoond door ongeveer 159 geregistreerde deelnemers die verschillende investeringsprojecten in de provincie DKI Jakarta bespraken die van belang zijn voor Singaporese en andere buitenlandse investeerders. In zijn opmerkingen zei de Charge d'Affaires van de Indonesische ambassade in Singapore, Didik Eko Pujianto, dat DKI Jakarta provincie een heel bijzondere provincie is en niet vreemd is aan Singaporese investeerders. Als hoofdstad van Indonesië is de provincie DKI Jakarta met meer dan 11 miljoen inwoners de meest ontwikkelde provincie van Indonesië. Diverse projecten, met name die met betrekking tot connectiviteit en transport, worden momenteel ontwikkeld en hebben uitstekende kansen in DKI Jakarta. De gouverneur van DKI Jakarta, Anies Baswedan, die het webinar bijwoonde, zei dat de provinciale regering van DKI Jakarta een zeer serieuze inzet heeft en volledige ondersteuning biedt voor de realisatie van buitenlandse investeringen. Dat blijkt uit het forse investeringsbedrag in het tweede kwartaal van 2020, namelijk $443.8 miljoen uit 904 projecten. Ondertussen verklaarde het hoofd van BKPM, Bahlila Hadalia, dat zijn partij bereid is om investeerders te faciliteren die in Indonesië zullen investeren, te beginnen met licenties, stimulansen te bieden en investeringsgemak te garanderen. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Yeah.
Voice of Indonesia van Indonesia for the World. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia for the World.
Luisteraars, welkom terug met het programma De Wonder van Indonesië. Vandaag ga ik je iets vertellen voor de informatiemuseum. Veel luisterplezier. Luisteraars, 11 september wordt niet alleen herdacht als Nationale Dag van de Radio, maar het is ook de verjaardag van de Radio Republiek Indonesië. Daarom willen we je in deze editie van Indonesian Wonder graag een bezoek brengen aan een museum in Jakarta, dat tot nu toe nog verschillende historische overblijfselen van de mediaontwikkeling in Indonesië bewaart, waaronder radio. Het museum heet Museum of Information. Het ligt niet ver van het stadscentrum van Jakarta, precies bij het complex van Taman Mini Indonesia Indah, Indonesia Beautiful Miniature Park. Luisteraars, het museum dat de geschiedenis van de mediaontwikkeling in Indonesië registreert, werd opgericht op 20 april 1993 en ingehuldigd door Soeharto, de tweede president van Indonesië. Het gebouw van het informatiemuseum heeft de vorm van een vijfhoekige ster die de vijf elementen van Pancasila en de vijf informatieelementen symboliseert, namelijk face-to-face, radio, tv, film en de pers. Dit gebouw bestaat ook uit 3 verdiepingen die het verleden, het heden en de toekomst symboliseren. De collecties in dit museum zijn onderverdeeld in 5 velden op basis van de institutionele geschiedenis. De 5 velden omvatten pers en afbeeldingen, inclusief gedrukte massamedia, algemene informatie, film, televisie en radio. De totale collectie van het museum uit 5 velden is 452 stuks. Luisteraars, de verzameling historische objecten met betrekking tot radio is behoorlijk divers. Bij het betreden van het hoofdgebouw van het museum Nitin, net in de buitenplaats, ziet u direct een auto die uitzendt buiten Radio Republiek Indonesië. Bij binnenkomst in het museum op de eerste verdieping zijn er relijkweeën in de vorm van de Radio Omroep in 1940. Een grammofoon, een vinylspeler en verschillende LP's die worden gebruikt om het houden van eerdere uitzendingen te ondersteunen. Naast een verzameling objecten is er op de tweede verdieping van het informatiemuseum ook een diorama dat de geschiedenis van Indonesische informatie vertelt. Een van de diorama's vertelt over de strijd van eerdere omroepen tegen PKI-troepen om geen onware dingen te melden via radio-uitzendingen, ook al werd hun leven bedreigd. Op de derde verdieping van het museum bevinden zich 3 mini-studio's, en daarvan is de mini-studio van RRI. Daarnaast heeft dit museum ook een bibliotheek en een mini-theater dat plaats biedt aan 60 personen. De laatste, dat was de wonder van Indonesië voor vandaag, getiteld Informatie Museum. Tot ziens!
Tujuan utama penuh pengabdian. setia berjiwa Pancasila. Trimba setia landasan kerjanya.
Luisteraars, dat was De Wonderen van Indonesië en vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, welkom terug met het programma Diversen van Voice of Indonesia. In de editie van vandaag geven we u informatie over de Universiteit van IPB Bogor. Maak geurloze echea-spray van oliepalm. Veel later plezier. Onderzoekers van de Universiteit van IPB hebben een anti-geurspray gemaakt met palmolie en genaamd Egea. Voor de behoeften van het dagelijkse leven, onderzoeker van IPB Dani Satra Wibawa legde in een schriftelijke verklaring uit dat Egea een innovatie is in de vorm van een move natuurlijke spray tegen geur, ontwikkeld door onderzoekers van het Surfactant en Bioenergy Research Center SBRC, namelijk het Instituut voor Research and Community Dienst, RPPM, IPB. Egea is een MOF geurverdreven product dat is ontwikkeld op basis van de niet-ionische oppervlakte actief stof dientalonamid, TEE palmolie en de werkzame stof zinkresinoliaat uit resinusolie. Hij zei dat dit product ook is gemaakt om de technopreneurvaardigheden van jonge onderzoekers bij SBRC te trainen in het produceren van innovatie waarvan de producten kunnen worden gecommercialiseerd en brede marktkansen bieden voor verdere ontwikkeling. Hij voegde eraan toe dat Egea-producten zijn samengesteld uit de natuurlijke en milieuvriendelijke ingrediënten. Hij legde uit dat de resultaten van deze productontwikkeling een positieve impact zullen hebben en voordelen zullen opleveren voor de gemeenschap. Onder hen zijn het creëren van nieuwe banen, het vergroten van de opname van nationale arbeidskrachten, het vergroten van de economische groei, het verbeteren van de levenskwaliteit van de mensen en het vergroten van het aantal nieuwe ondernemers. Er zijn 8 toepassingsvarianten van dit product, namelijk hijab, helmen, schoenen, jassen, tapeten en banken, linnengoed, kattenbak, vulling, autostoelen en tapeten. Bij het aanbrengen droogt dit product snel en laat er geen vlekken achter. Danny zei dat de ontwikkeling van dit product is geïnitieerd vanwege een verzoek van verschillende groepen mensen die wilden dat SPRC een product ontwikkelde om slechte geur uit kattenbakvulling te verwijderen. Egea-producten bevatten een werkzame stof zinkresinoliaat als geurabsorberder. Omdat het gebruik van geuren de muffige geur alleen van verhuren, maar niet de bron van de muffige geur kan absorberen. Dit is de laatste vraag, dat was Diversen voor vandaag. Tot ziens.
mencintaimu, melebihi cintaku padamu. Aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilih. Pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilihmu, walau kata mungkin tinggalkannya. Carikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Carikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya.
Nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhok van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje met de titel Marending Marampa, die uit Toraja, Zuid-Sulawesi komt. Dit liedje is een liedje dat een uitdrukking van dankbaarheid uitdraagt voor de overvloedige natuurlijke rijkdom van het land Toraja, dat erg mooi is en waar ze ook heen gaan vanuit het land van Toraja, ze zullen het zich nog steeds herinneren en het niet vergeten. Oké, luisteraars, dit is Deal Deal met het liedje Marending Marampa. Veel luisterplezier!
Bukan suara
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentie Kortegolf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!